stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Jesaja 66, en daarvan lees ik u voor het 13e vers. Jesaja 66, vers 13. Daar spreekt het woord des Heren al dus als een die zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten. Ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden. Tot zover. Letten wij nog eens op de wonderen van zijn hand. Vorige week heb ik ook dit vers voorgelezen, maar toen zijn we halverwege blijven steken. En zo tenaast bij vers 10. Verblijd u met Jeruzalem en verheugt u over haar, al haar liefhebbers. Wees vrolijk over haar met vreugde, gij alle die over haar zijt treurig geweest. En de voorafgaande versen. Vanavond wilde ik het 13e vers behandelen en vanuit het 13e vers een ogenblik teruggrijpen op de versen 11 en 12. Het gaat in dat tekstvers over troost en we hebben gehoord voor de volleinding der wereld. Voor het laatste gericht houdt de Heere in die tussenliggende tijd tussen de eerste en de tweede komst, houdt de Heere een inzameling onder al de volken. En daaruit hebben we gezien in het grootste lijn Israël, de onvruchtbare. De Heere Jezus die voor het natuurlijk oog ten slotte ook van kinderen beroofd, daar hangt aan het vervloekte hout. En ook ten slotte de ervaring van de onvruchtbaarheid in het persoonlijke leven en de troosteloosheid die daarmee gepaard gaat. Ze hebben getracht iets uit de historie, iets uit het werk van de Heere Jezus Christus en iets uit de persoonlijke ervaring te noemen. Kortom, met dit als achtergrond kunnen wij dus beseffen dat de troost staat in het teken van de vruchtbaarheid. De beroofde, de ontblote, de kinderloze, die wordt getroost. Troost hebben wij geleerd, dat is een zeker goed of groot goed tegen een groot kwaad. Tegenover een groot kwaad. Troost is een werk dat God alleen maar kan. Je zou zeggen, of je afvragen, kan de Heere die troost kwijt? Want een mens heeft over het algemeen weinig belang bij troost. Natuurlijk, er is een natuurlijke leven, is er een bepaalde vorm van troost. En vooral als het gaat over de minder diep ingrijpende dingen, hè, van een tegenslag hier of daar of iets anders, dan kan die troost tot op zekere hoogte wel eens helpen, dat iemand je wat bemoedigt en zegt, nou ja jongen, beleven en welzijn, volgend jaar probeer je het nog maar eens, moet je toch maar niet al te diep in de put zitten. Iemand die werk zoekt en misschien al 5 keer voor niets heeft gesolliciteerd, dan kun je zeggen, nou ja joh, misschien de 6e en anders de 7e en misschien de 10e keer wel, want je weet het toch maar niet. Zulke soort dingen kan de ene mens, de andere mens wel eens een opbeurend woord toespreken. Maar het troost in de Bijbelse zin houdt verband met God zelf. God die de nederige vertroost. En dan dan voel je wel aan dat tegenover troost staat troosteloosheid. Er staat eigenlijk onze verlorenheid, onze eenzaamheid, onze armoede tegenover God en alles wat je maar erbij kunt denken. En daar moet de mens aan ontdekt worden. Het is geen opgave voor de mens dat hij zichzelf eerst eens troosteloos en bedroefd moet maken, want dat kan niet. Terecht schreef eens iemand, daar zijn huichelaars goed mee op de hoogte. Die kunnen allerlei standen en allerlei aandoeningen bij zichzelf teweeg brengen. Maar dat kan een zondaar die door de Heere oprecht wordt gemaakt, die kan dat niet. Die kan niets aanbrengen waardoor hij ontvankelijk zou kunnen zijn voor de troost. Betekent dat dan ook tevens dat, ik noem maar een voorbeeld, in de prediking, de prediker er zich op moet toeleggen om de mensen eerst troosteloos te maken, om ze daarna te verrassen met een woord van troost? Ook niet. Want de prediker is daartoe niet in staat. Het is zo wonderlijk dat de Heere kan onder de verkondiging troost, troost mijn volk, zou ulieder God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem. Onder die dierbare troostwoorden van God kan de Heilige Geest in één ogenblik de mens in zijn troosteloze staat en of toestand indompelen. Dat is het wonderlijke. Dat bedoel ik altijd met, ja, zere goedheid kent geen palen en geen perken. Maar een mens denkt, als ik nou dit of dat is tot een onderwerp neem, dan zullen de mensen toch wel eens schrikken. Dat zal toch wel eens. En er gebeurt niks. En het kan wezen dat je denkt, nou zal de meest kleine, die zal nog getroost worden en ademhalen, en dat de vrucht van die bediening is dat een mens gans troosteloos naar huis teruggaat. In de overlegging des harten, alles wat die man zegt of wat het woord van God zegt, dat mis ik ten eenemaal. Kijk, dat is nou de vrijheid van Gods geest en het soevereine van zijn genade. En wat zullen wij hem bevel geven van het werk zijner handen? Toch, al is het dan geen opgave die de mens kan volvoeren, de Heere maakt arm en maakt rijk. De Heere wond en zijn handen helen. Toch voelt u met mij aan, waar nou geen ontdekking is. Waar wij niet door die geest en dat woord iets leren verstaan wie en wat wij zijn voor God en voor de naaste, en dat wij tegen hem gezondigd en gerebelleerd hebben en niet één van zijn geboden onderhouden. Waar dat niet wordt verstaan, daar kan wel met troost gestrooid worden. En ik zeg ook niet dat dat verkeerd is. Daar gaat het niet om. Maar voor mijn eigen ziel zal dat geen betekenis hebben. Geen betekenis hebben. Voor iemand die lucht tekort komt, kan een zuurstofapparaatje een hele verlichting wezen. Maar voor iemand die lucht genoeg heeft, is het maar ballast. Hij heeft er niets aan. Voor een zieke kan een bepaald medicijn een grote verademing zijn in zijn situatie en dat de omstandigheden draaglijk zijn. Maar voor een gezonde heeft het geen zin. Werkt het misschien wel precies verkeerd? Dat is de andere kant van de medaille, van de troost. Tegenover die troost staat onze troosteloosheid. En nogmaals, ik kan dat niet genoeg herhalen, omdat in zoveel kringen wordt dit als uit het verbroken werkverbond uit de Sinaï vandaan, probeert men die troosteloosheid te prediken. En je kunt het niet, net zo min als de troost. En probeert men die mens dan toch te brengen op dat punt dat hij nou eens om genade verlegen raakt. Dat kan niet. Hij redt het niet. En daarom zeg ik nogmaals, ik zeg niet dat is nou een voorwaarde die wij moeten volbrengen, dat wij eerst eens troosteloos moeten worden, om dan eens getroost te worden. Zo is het niet. Maar als ik alles heb, kan ik door niets meer blij gemaakt worden. Zo is het in het natuurlijke leven. En zo is het in het geestelijke leven ook. Als een mens verzadigd is van zichzelf en hij heeft vele goederen, geestelijk, en hij leeft prachtig en overdadig, wat heeft hij nodig? Daarom, als het over die troost gaat, kun je haast stellen als een zekere regel: ik kan nooit te arm wezen, maar ik ben meestal te rijk. Ik ben meestal te rijk. En als God niet zelf daarin komt, dan verspeel ik mezelf en alles met alle rijkdommen die ik meen te bezitten. Toen Jezus in vet werd, sloeg hij achteruit. Gij zijt vet geworden, zegt de schrift. Daar wordt Jacob mee bedoeld. Daarom, bij het spreken over troost, met hier als achtergrond die berooide, onvruchtbare kerk. Die daarom ook in zichzelf zo troosteloos is. Wat is er van alles overgebleven? Wat heeft de wijngaard opgeleverd? Het is alles even droevig. En zo kun je de lijn ook doortrekken tot in het persoonlijke leven. Is de achtergrond van de troost. Ja, ik zeg niet als je zo'n troosteloos bent, dat je dan zo de troost aan kunt pakken. Dat is weer precies één. Je kan de troosteloosheid niet aanpakken en je kan de troost ook niet aanpakken. Daar gaat het niet om. De Heere laat zich nooit binden door een mens. Maar als je dan in het persoonlijke leven tegenover die troost, die achterkant, als je dan in je leven door het werk van de Heilige Geest, door het woord, ontdekt wordt, ontgrond, die oude woorden, maar toch met een veelzeggende betekenis, ontbloot, dan is er troosteloosheid. Dan kun je dat misschien achter een lachend gezicht verbergen, want dan heeft mijn opa gelijk, je kan nog zo chagrijnig niet kijken, je hoofd scheef laten hangen, maar je moet niet denken dat het iets te betekenen heeft. Je bereikt er niks mee. Totaal niks. Het is ook zo, misschien bij de mensen kun je er nog wat mee bereiken, maar bij de Heeren niet. Dat is nou eenmaal het punt wat zo'n weerstand oproept, dat God genadig is die hij wil. En dat dat niet van onze benauwenis afhangt. Maar dat neemt geen ogenblik weg. Hij geeft de dorstige te drinken. En de hongerige verzadigt hij met brood. En rijke zendt hij ledig weg. Machtige stoot hij van de tronen af. De treurende maakt hij een lachen. En de onvruchtbare maakt hij tot een moeder van kinderen. Dat is Gods wet. Daartoe arbeidt de Heere nou ook. In het leven van zijn kinderen. Naar de mate dat het hem belieft. En naar de mate dat hij nodig oordeelt. Opdat wij ook elkander daarin tot een hand en een voet zouden mogen zijn. Troosteloos te zijn. Ben je wel eens troosteloos? Niet, je hoeft er niks van te maken van die troosteloosheid. Het is al erg genoeg. Want die troosteloosheid heeft een achtergrond. Die troosteloosheid heeft als achtergrond: ik ben een mens. Ik ben door God geschapen om eeuwig hem te bedoelen en groot te maken. En in de praktijk ben ik nu, doordat ik God en alles verlaten heb, ben ik een los individu geworden. Ik heb geen gemeenschap meer. In feite ook geen gemeenschap met de naaste. Al lijkt het nog zo'n lollige boel onder de mensen, maar dat is geen gemeenschap. Niet echt, omdat God erin ontbreekt. Dat geldt nou eigenlijk voor ons allemaal. Gemeenschap. Er is wel een gemeenschap tot op zekere hoogte, maar een gemeenschap buiten God en buiten de Heere Jezus Christus, dat houdt ook geen stand. Dat loopt op een gegeven moment vast. En dan houdt alles op, dan laat de een de ander zitten. Doe de mens. Heel rustig. Als je nou voor jezelf leert, mag leren, dat je zo ongelukkig bent. En ja, ze kunnen wel zeuren. Ja, broeder dit en broeder dat en zuster dit en zuster dat. In de goede zin is het kostelijk hoor. De schrift gaat er ons in voor. Maar ik bedoel nou in die godsdienstige zin van: ja, broeder, wij zijn anders. Wij weten beter. En wij, he, wij zijn toch broertjes en wij zijn dit en wij zijn dat. Dan kan het soms zijn dat je zegt: mensen, houd toch op
Want, o, we zijn zo eenzaam en zo onvruchtbaar en zo verstorven in onszelf, dat er over die ellendige gezegd mag worden, broeders of geliefden in de Heer Christus, dat is wat anders. Dat is Gode zij dank een waarheid die boven ons bevattingsvermogen uitgaat. Maar als je dat ook wegschrapt, dan hoef je op aarde ook niet meer over broeders en zusters te praten. Want dan is het allemaal camouflage van ons eigen lievend hart en eigen bedoelend leven. Maar, ja, ik begin maar, ik noem maar eenvoudige dingen. Maar ben je wel eens uit je evenwicht, uit het lood geslagen? En bedoel ik niet dat je weer even een blundertje gemaakt hebt, dat je zegt, hè, ik had toch wel wat aardiger voor die man kunnen wezen, of ik had wel wat liever voor die vrouw kunnen zijn, of, ja, dat ik zo tegen God gedaan heb vandaag, ja. Maar ja, dat zijn allemaal maar dingetjes die laten geen sporen na. Maar ik bedoel nou dat het sporen nalaat. En die wond, die mag niet altijd even openstaan misschien, of wat dan ook, maar die is er. Dat betekent, je hebt door de Heilige Geest iets geleerd. Al durf je zelf misschien niet te zeggen, dat heb de Heilige Geest me geleerd, daar gaat het ook niet over. Maar dat het toch zo is, dat je jezelf als zo'n alleronwaardigst, godloos monster leert zien, dat daar loopt onder Gods hemel, op z'Heere wegen. En al ben je dan gedoopt, en al mag je onder Gods woord leven, zodat je eigen ook niet kunt redden met de verschoning, ik heb er niet van geweten, ik ben maar een blinde heiden. Maar dat je toch met toepassing op jezelf mag erkennen, vreemdeling van God. En van zijn eeuwig verbond heb ik geen kennis en geen bevatting. Want ik ben met alles wat ik weet en wat mijn verstand misschien opgenomen heeft, ben ik nog die grote onvruchtbare vijgenboom die met al de mest die eromheen geworpen is, nog niet één vrucht voortbrengt die Gode kan behagen. Kijk, een antinomiaan, en die leeft ook in het hart van een Adamskind, die lost het anders op, die zegt, nou ja, dat weet je nou eenmaal. Dat kunnen we niet meer doen, dat hoeven we ook niet te doen. Daar hebben we niks meer mee te maken. Kijk, je kan voelen, je kan merken, het gaat hem eigenlijk geen eens aan. En hij roemt in een vrijheid die alleen maar een vrijheid is om ons geweten te sussen. En om ons te stijven op onze zorgeloze wegen. Maar waar de Heere met zijn woord en met zijn Heilige Geest, daar is geen lolletje als het gaat over dat wij zullen te diep gezonken schepselen zijn. Dat is niet iets van het ene ogenblik zus en het andere ogenblik zo. Ik weet wel dat het een leerschool is in het leven. Tot onze laatste snik toe een leerschool. Wie en wat wij geworden zijn en wat hij is voor ellendigen. Maar het klopt niet als een mens het ene ogenblik zogenaamd in de ontledigingen en in de verootmoedigingen het andere ogenblik zijn naaste bij de keel grijpt. Dat klopt niet. Zeg je nee. Nee, het is allemaal even naar, even troosteloos. En gevoelde een mens dat nou maar? Geloofde die dat nou maar? Wat ben ik toch een troosteloos schepsel? Wat ben ik toch een uitzichtloos schepsel? Maar het aanvaardt hij niet. Daarom zei ik, tegenover het getroost worden, staat troosteloosheid, hopeloosheid, onmogelijkheid. Als ik een aangeboren afwijking heb in het natuurlijke, en dat hebben we in het geestelijke ook, dat ik nooit geen enkele vrucht voort kan brengen, of ik kan geen kinderen krijgen, of in het natuurlijke gebied, noem maar wat. Nou, dat is geen kleinigheid. Maar dat nou in het geestelijke zo is, dat je met die waarheid wordt geconfronteerd, hè? Ja. Nou is een mens niet anders dan een stank in de heilige neusgaten Gods. Dat is nou Sion. Wat zeg je, Sion? Ja, in feite wel. In feite wel. Want Sion gaat het alleen beamen. En de rest blijft doorroken aan haar eigen godsdienst. En aan haar eigen toestanden en noem maar op. Die blijven weven aan hun eigen tranen. Maar Sion erkent het, die gaat het herkennen. Dat het gans troosteloze schepselen zijn. Murmureerders, tegensprekers, duisternis. En dat doet de Heilige Geest, dat kan geen ene voorganger doen, geen ouderling, geen godzalige man, niemand kan dat doen. Dat kan God alleen maar doen. God kan het doen, en God doet het ook. En welke middel, of dat hij daar nou een troostreden voor wil gebruiken, of een reden waarin de troost voor ons ontbreekt, dat doet niet ter zake. Maar in de gewone weg leert de Heere een ieder van zijn kinderen dat het totaal nergens op lijkt. Ja. Het staat in de Bijbel, die zichzelf veroordeelt, zal niet veroordeeld worden. Er zit ook wat in, ja, het is Gods woord. En dan zeg je, daar krijg je dan ook die veroordeling van zichzelf. In het verborgene. Als het in het openbaar is, dan is het al iets van met gevaar. Maar het komt wel in de openbaarheid. Maar als iemand in het openbaar zit te vertellen, ik ben het die mezelf. Maar in het verborgene voor de Heere. Zegt Heere, u hebt me van mijn kindse dagen geleid, bewaard, gespaard. U hebt op mijn weg bloemen gezaaid. Ik heb een vader en een moeder die u mocht gevrezen, ik noem maar wat. Ik ben getuige geweest van zoveel van uw gunst, de wijze. Ik ben gedoopt in de kerk gebracht. Meegenomen. En daar zit nou die ellendige. Daar zit hij nou. Wat heeft hij nou? Ja, de Heer heeft genoeg gedaan, maar ik heb niks. Ik heb niks. Dat is toch net als die overgrootmoeder die op de trouwdag kreeg: ik zal uw God zijn en uw zaad. En de Heere bekeerde de man en al de kinderen. En zelf was ze in de 80 of 90 jaar. Ze ging altijd trouw mee. Maar ze kende de troost niet. En toen ze bukte om uit die oude kachel of haard wat slakken en as uit te porren. Dan zeg je, wat is God toch vrij? En toen opeens, toen werd ze bekendgemaakt aan zichzelf, dat ben ik nou. Oud, opgebrand, uitgeleefd, ongetroost, zonder God. In één ogenblik. En het behaagde de Heere zich ook aan, om zich ook aan haar met die enige troost bekend te maken. Voel je, heilig zijn, o God, uw wegen. Ik meen dat ik van Philpot las dat hij op een plaats kwam waar hij moest spreken en dat hij geen enkel licht had en dat hij riep: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En zo ging hij weer weg. Het ging niet. En toen hij jaren daarna terugkwam en ergens moest wezen bij een smid of bij wat water te halen of wat, toen kwam er een vrouw: bent u die man die toen hier moest spreken? Ja. Ja, u hebt toen gesproken: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Toen bent u weer weggegaan. Ze zeggen, het was voor mij het middel. Want ik dacht, die man, die heeft nog een God, maar ik heb geen God. Ik ben zonder God in de wereld. En het behaagde de Heere dat te gebruiken. Voel je hoe de Heere wegen, middelen, alles in zijn goddelijke handen heeft. In Egypte is het altijd werk, werk, werk. En dat is overal bijkant zo. Maar de zondaar, die zit en voor zichzelf en voor elkaar uit te kijken naar de daden des Heeren. Want hij weet, die God alleen is groot en machtig om te doen wat wij nooit kunnen doen. Daar zit een mens dan zo in de onvruchtbaarheid neder. Hij kan ongetroost zijn. Hij kan geen traan meer laten. Het kan alles opgedroogd zijn, zodat hij daar als een stuk onverschilligheid met zijn eigen zit. En toch in zijn hart zit hij daar als een troosteloos. Hij heeft er geen vrede mee. Hij kan zich er niet in verblijden. Nee, helemaal niet. Maar hij kan zich er ook niet uittrekken. Dat kan hij ook niet. Daarbij weet hij dat God niet onrechtvaardig is als hij ons in onze eigen brokstukken laat zitten. God is niet onrechtvaardig. Dat moet je zeggen tegen de Heer. Als de Heer is wat tegen ons zou gaan zeggen, wat wij gedaan hebben, zijn weinig in te brengen. En dan die trouw van God, die onbezweken trouw, die niet gestorven is toen wij dood gingen of dood neerlagen in ons bloed op het vlakke des velds. Die trouw die niet bezweken is tegenover zoveel ontrouw van schepselen. En dat die trouwe herder dan troost. Wat de reden ook is. Want er zijn duizenden redenen. Als het zien op een ogenblik. Om troosteloos en moedeloos het hoofd te laten zinken. en om te bedenken dat wij God zwaar en altijd weer hebben bedroefd en tegenstaan. Nu, dan staat er zo in die tekst, als één dien zijn moeder troost. Dat wil dus zeggen, als iemand die door zijn moeder getroost wordt, al zo zal ik u troosten. Er wordt hierop iets intiems gewezen, iets moederlijks. In het Oosten, tenminste dat is mijn persoonlijke mening, in het Oosten gaf men ook veel langer de borst dan bij ons. 2, 3, soms wel 4, soms al tot het 5e jaar. En dan moet je eerst eens denken aan die troost waarin die voorgaande versen getroost wordt, over het geven van de borst wordt gesproken. Dan zie je in gedachten, zie je zo'n, ach, het is een klein kereltje of een klein meisje. Het kan nog ineens zoveel beslaan, zo is het met ons ook. Je moet het niet te gewichtig maken hoor, dat niet. Maar dat kleine kinderleventje, dat is helemaal troosteloos. Dat kleine kinderzieltje, dat is daar nou eenmaal mee vervuld. Er is iets van hem gepikt, of hij is iets kwijt, of hij is gevallen. Wat is er dan intiemer, troostrijker dan dat moeder dat kereltje of dat meisje in haar armen neemt en hem de borst geeft. Zodat hij voelt en ervaart de warmte, de nabijheid van ene die hem lief heeft. Dat luistert heel nauw. Ik wilde dit mee zeggen. Je denkt, nou ja, zo'n kind. Nou, tegenwoordig zijn ze al zo ver dat ze er al waarde aan hechten als het nog baby's zijn om borstvoeding te geven. Omdat een kind daarop intuïtief en onbewust zelfs is aangelegd. Om dat contact met moeder te hebben. Nou, in het Oosten, zoals ik zei, waar de kinderen vaak veel langer gevoed worden, wordt het ook nog bewust door zo'n kind meegemaakt. Moeder. Dat moeder troost geeft in de vorm van voeding en nabijheid. Dat moeder als het ware, zoals een kind, op tegelijk op haar knieën vertroeteld was. Een duidelijk beeld. En dat dat kind met volle teugen mag drinken. En je zou bijna zeggen dat er iets overstroomt van de liefde van de moeder. De zorgzaamheid van de moeder naar het kind. Zodat het kind langzaam bedaart. Het schopt niet meer. Het huilt niet meer. Maar het is aan rusten toe. Wat een onuitsprekelijke inhoud. Dat de Heere zijn volk zal troosten. Ik zal u troosten. Je weet wel dat je
In de Bijbel worden er verschillende namen van God gebruikt. Jehovah, Elohim, Adonai, maar ook de El Shaddai, God, de Almachtige. Zo wordt het vertaald in onze Bijbel, de Almachtige. Nou heeft een van de kenners, een Jood, van de namen van God in het oorspronkelijk er al op gewezen, dat in het woordje eeuw, dat is God, ook als het ware de almacht wordt aangeduid. Elohim, God de schepper, de almachtige gebieder. Daarom vroeg hij zich af, zou dan de Heer, dat kan natuurlijk wel, twee keer achter elkaar hetzelfde zeggen. Zodat je eigenlijk zou kunnen lezen, Shaddai of Shaddai. Machtige, machtige, of al, machtige, almachtige. En toen wees hij erop, dat dat woord Shaddai ook nog in een andere vorm gebruikt wordt, oorspronkelijk. En dan betekent dat woord borst. Nou weet je, het is typisch dat bij die oude heidenen bepaalde godinnen, als je die oude relief en die oude beeldjes ziet, dan werd zo'n koningin ook wel uitgebeeld met een grote hoeveelheid borsten. Als een teken van vruchtbaarheid en noem maar op. Nou heeft God dat heus niet van die afgoden afgeleid, eerder andersom. Maar als er nou staat de El Shaddai, de Almachtige, dan mag je dus ook lezen God de Algenoegzame. God die verzadigt met het goede van zijn huis en met het vette van zijn paleis. God die als die grote gevende, mildelijk geeft en niet verwijt. En die zoveel geeft, zo al genoegzaam is, dat waar hij zichzelf in zijn liefde geeft, is alles, is zaligheid, is leven, is vrede. En dat moet je nou eens onthouden als achtergrond bij dit vers. Als een kind dat door zijn moeder getroost wordt. Het wordt opgepakt. Het wordt in de armen genomen en aan haar borst gelegd. Zo is die God van Abraham, Isaac en Jacob voor zijn troosteloze kinderen. Voor zijn armzalig volk in zichzelf. Voor die niets hebbende en niets bezittende. Voor die missende. Die buiten het de spijze des eeuwige levens moeten sterven en nooit meer werkelijk volmaakt gelukkig kunnen worden. Zo zegt de Heer, zo zal ik nu mijn kinderen troosten. Als ze heel klein zijn, en als ze groter worden,
Want als ze groter worden, worden de kinderen ondernemender. Dan gaan ze alles proberen. Ze proberen de trap op te komen. Ze proberen op het randje van de muur te lopen. Ze proberen ergens overheen te springen. Want dat kleine wereldje van die koesterende liefde verandert langzaam. Of moet langzaam plaats maken voor die grotere wereld daaromheen. Met alle consequenties daaraan verbonden. Hier een val, daar een bui, daar een hersenschudding, daar gescheurde kleding, daar onder de modder en het vuil, op glad ijs geweest. Maar altijd is daar moeder. Moeder. En moeder bestraft als ze ziet dat het kind erom lacht. Maar moeder troost als ze ziet dat het kind zo troosteloos huilend naar huis komt. Zo gaat het door een kind te zijn. Een kind te zijn van hem. Ik die een kind des toorns ben gelijk al de anderen. En dan een kind te zijn. Die een moeder heeft. Hier wordt het moederbeeld genomen. Niet omdat de Heer een moeder is in de letterlijke zin van het woord. Maar om zijn milde. Om zijn lieflijkheid, om zijn barmhartigheid, daarom wordt hier het beeld van de moeder genomen. En wat denk je? Als die jongen, hij is een kind, als die jongen ouder is geworden, en hij zou nog verder zijn gegaan. Zo ver, hij woont niet meer op de plaats waar moeder woont. Hij komt ook niet vaak bij moeder op bezoek. Hij schreef zo af en toe nog een kaartje, maar het werd steeds minder. Mijn volk heeft mij vergeten. Dagen zonder getal. Het is erg. Op aarde is het al erg. En er zijn moeders en kinderen, zijn allemaal zondaar. Maar dan die hemelse vader. En die hemelse bloedbruidegom. Dat is toch nog anders. Maar als dan dat kind zo ver weg is. Laat niks meer horen, praktisch. En die hemelse barmhartigheid ziet hem tenslotte, berooid, naakt, ellendig, ziek, aankomen uit het vergelegen land. Dan staat hij op en gaat hem tegemoet en sluit hem in de armen. En kust dat kind. Dat gaat zo ver. Dat is met geen woorden te zeggen. Hier op aarde is het haast onuitsprekelijk. Een moeder kan veel verdriet gehad hebben van haar kind. Maar als ze tenslotte in die donkere nachten hoort schreeuwen. Moeder, moeder, help me toch. Dan gaat moeder. En dan helpt ze. Zegt ze, kind. Wat kan ik voor je doen? Ik geloof van Duinkerke dat hij daar een gedicht over heeft, als ik me goed herinner, van die jongen die het kasteel, het ouderlijk huis verlaat, met zijn paard bepakt en bezakt en gedacht zwaait. En daar gaat hij. En de wenende moeder blijft achter. Maar als die dan na lange, lange jaren aan de poort klopt, niemand kent hem haast meer. Want hij is melaats geworden. Hij heeft de dodelijke ziekte bij zich. En dan doet moeder de poort open. En komt hij binnen. Het is haar kind. En dan verzorgt ze hem. Je hebt een versje, meer dan een vader, of meer dan een moeder, meer dan een vader, zorgt het gij, als een die zijn moeder troost. Alzo zal ik u troosten, overvloedig, mild en overvloedig, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. Wat is het waar? Och ja, we hebben het misschien op het ogenblik niet zo nodig. Tenminste bij ons bewustzijn. Maar wat is het toch waar? Want ons God is vriendelijk en goed. Een zon en schild tot ons behoed. Wat is het waarachtig waar? Hij deed hen nimmer om. Komen in dure tijd of hongersnood. Wat is het toch waar? Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Dat is nu de barmhartigheid, de grootheid van de moederlijke troost. En nog meer, want een moeder zou haar zuigeling kunnen vergeten. Maar indien ze haar ook vergeet, zo vergeet ik u niet, zegt de Heere. De Heere gaat nog ver boven de aardse moeder. Nou, dan mag hieruit ook de boodschap ons tegemoet komen. Mijn ziel, wat treurt ge dus verslagen, wat zijt ge onrustig in uw lot. Berust in Heere welbehaar. Hij doet welhaast uw heil zondaar. Zit ge nog bij de pakken neder? Zoals Israël wel eer gebukt bij tichelstenen neer. Toen ge uw jucht moest dragen, u is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan het dagen. Zoals een duif door het zilver wit. En het goud dat op haar vederen zit, ver boven andere vogelen pronk, zult gij. Ja, en dat is toch onbegrijpelijk, dat hij nou, maar gij, door het goddelijk oog beloond, bestraald wil dat zeggen, weer met uw schoonheid pralen. Want dan troost ook deze bruidegom. En hij zegt, gij zijt gans schoon, mijn vrienden. Gij zijt gans schoon. Er is geen gebrek aan. Maar hoe kan hij dat dan toch zeggen? Hoe kan dat dan toch waar zijn? Ja, zo staat een zondaar de verlegen mee en beschaamd. Want het is zo onvoorstelbaar. Stelbaar groot. Als hij zegt, gij hebt mij het hart genomen. Met een van uw ogen, met een keten van uw hals. Als hij tegen zo'n waggelend schepsel zegt, hoe schoon zijn uw gangen in uw schoenen. O prinsendochter. Dan moet je toch zeggen, hoe kan dat nou, Heere? Want ik ben een wankelend schepsel. En mij aangaande, mijn voeten waren bijkans uitgegleden van het spoor. En ze waren, wat mij betreft, waren ze ook uitgegleden. maar het was enkel uw hand. Hoe kan de Heer daar dan iets goeds in zeggen of zien? Ach, dan zegt die eeuwige, rechtvaardige Vader, zo zie ik u nou in mijn geliefde Zoon. Zo merk ik u nou aan, alsof gij al de gehoorzaamheid volbracht had, die hij voor u volbracht heeft. Wat zal daar dan in de eeuwigheid een loflied zijn, hem ter eer? Wat zullen zij zingen, het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de eer en de lof aan en de aanbidding, want hij heeft zich laten slachten. Wat zal er dan een blijdschap zijn, van zorg ontslagen, hem alleen roemen. Als een die zijn moeder troost, zal ik u troosten. Hier en straks. Straks troost hij zo, dat er een eeuwig, ja niet in de verkeerde zin, maar een eeuwig dronken is in zijn liefde. Een volle beek van wellust maakt daar elk in liefde dronken voor eeuwig. Hier is het ten dele. Hier is het ten dele. Hoe komt dat? Is de Heere zo slechte moeder? Nee, maar het kind is zo slecht. Het kind is zo zwerver. Het kind glipt zo gauw van de werf af, de straat op. Het kind is zo eigenwijs. En dat kind moet leren. Dat kind moet onderwezen worden. Daar doet dat alles. Maar het ligt niet aan de Heer. Dat zal blijken als we hier op aarde in ons sterven misschien wel de laatste tranen over onze wangen liepen. Ik weet nooit of dat bij iedereen zo is. Ik heb niet alle mensen zien sterven. Maar ik heb het bij verschillende wel gezien. En ik weet niet of het een teken is van de dood, dat het lichaam verlamt en misschien ook de tranen vloeien. Ik weet het niet, maar als dat niet zo is, dan denk ik, als het een van Gods kinderen geldt, de laatste droefheid wordt verslonden. Dan zie je soms opeens een paar grote tranen langs de wangen biggelen. En dan denk ik er altijd bij, wat zou dat zijn? Zou dat verdriet zijn? Of zou het, en dat denk ik meer, in die laatste ogenblikken, een verdriet zijn met blijdschap? Een traan vanwege Gods goedertieren. Dat het einde er is en de poort die wendt in de verte. Ja, de droefheid der wereld werkt de dood. Maar die droefheid wordt door God getroost, die bedroefde. Denk je wel, nou, dat is nou het laatste ook, die paar tranen. Die paar tranen. God die de nederige troost. Nou komt de Heere volkomen aan het woord. En hij droog alle tranen van de ogen. In een onuitsprekelijk moederlijk ontfermen zal hij al zijn kinderen omvatten. Hier is een ogenblik in zijn gunst. Is leeg. Maar daar is iets daar geen einde aan komt, gij zult in Jeruzalem getroost worden. Uit de stad des vredes, uit het eeuwig blijvende woord, in zijn kerk, die ook genoemd wordt een moeder, zult u getroost worden. Maar in het hemels Jeruzalem gaat de troost alle perken te buiten. Want daar valt de schaduw van de troost, de troosteloosheid valt eeuwig weg. Alleen het oneindig grote, goede, blijvende, dat is over. Daarom zal geen inwoner meer zeggen, ik ben ziek. Het valt mij altijd op dat er dan staat ook, want het volk dat daar wandelt, heeft vergeving van alle ongerechtigheden. En nou hier op aarde zou je zeggen, wordt er toch ook vergeving geschonken? En toch is er hier nog ziekte en dood en rouw. Ja, ik heb er nooit licht over gekregen in die zin, dus ik spreek een gedachte uit. Hier op aarde denk ik dan, ja, het is geen wonder, we zijn zondaren. En als de Heere vandaag vergeeft, dan hebben we morgen weer nieuwe schuld. En we hebben altijd nodig om te bidden, vergeef ons onze schulden. Dus we staan ook elke dag open. Ja, je moet het niet zien als een soort represaille, zo wil ik het nou niet uitleggen. Maar als onlosmakelijk verbonden aan ons zondaars bestaan. Aan onze aardse tent. Dat hoort erbij, al die ellende. Maar als dat staat, het volk heeft vergeving, dat wil zeggen, er komt geen één nieuwe zonde meer bij. Geen ene zondige gedachte. Dus nu is er een eeuwige beterschap. Geen ziekte, geestelijk nog lichamelijk. Nou, wat zal dat groot zijn, als hier jong of oud en stram en uitgeleefd, de geest mag geven en bevelen in de handen van zulk een God en Vader, zulk een trooster, dan zal het alle bevattingen te boven gaan. Wat hij doen zal dien die op hem wacht. Ik hoop dat de Heer u en mij er hier ook wat van heeft. Hier op aarde. Midden in de troosteloosheden. Onverwacht soms. Ongedacht. Niet op gerekend. Ook niet op kunnen rekenen. Want waar moet jij op rekenen? En dat de Heer zegt. In zijn heilig woord, door zijn geest, zie hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Ik zal voor je zorgen. Ik heb alles betaald. Hier ook iets. Want het lijkt me toch een beetje eigenaardig, als er hier nou nooit iets van die troost openbaar komt. In alle troosteloosheid, dat het dan opeens in het hiernamaal zou komen. Dat lijkt me onwaarschijnlijk. Daarom, hier in beginsel, God die de nederige troost, hij zal eeuwig zijn ellendige, alle tranen, ook de tranen van het hart en van de ziel, voor eeuwig wegwissen. Amen.